NPO Radio 1. Argos.
Van harte welkom bij Argos.
Van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Precies, namens de VARA en de VPRO en Human en de NPO... van harte welkom bij Radio 1, bij Argos, uw onderzoeksprogramma in het weekend. Straks onze boekenrubriek, waarin recensent Sjoerd de Jong twee boeken bespreekt. Eén over de vraag hoe heilig is onze privacy... en één over de vraag hoe heilig is onze identiteit. Maar eerst het debat. Hoe veranderen nieuwe media als bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Snapchat de journalistiek? Daarover schreef journalist Pieter van der Blink het essay The Medium Kills the Message. Het essay werd deze week gepresenteerd in Groningen. Hij zit nu bij ons om de tafel. Dag Pieter, welkom.
Hoi.
Hoe ging de presentatie van je essay?
Dat ging goed, het was leuk. De officiële uitreiking van het eerste exemplaar moet nog plaatsvinden hier in Amsterdam, moet ik zeggen.
Dit is Hilversum.
Dit is Hilversum, ja. Kijk, op boektour ben ik helemaal in de
war. Je raakt helemaal
ik weet niet eens meer hoe laat het is.
Wat is het voor dag? Dan moet dit Nederland zijn.
Maar in Groningen hadden we een avant-première. En dat was erg leuk. Ik kreeg weerwerk van een hoogleraar journalistiek. En van een pure player online journalist. Die mij allemaal interessante nieuwe argumenten gaven.
We gaan straks op de inhoud van je essay in. Maar ik ga eerst de andere gasten aan u voorstellen. Dat zijn Mirjam Prenger. Ze is coördinator van de Master Journalistiek en Media aan de Universiteit van Amsterdam. En vroeger zelf ook journalist geweest, hè Mirjam?
Zeker, bij de Volkskrant.
Wat deed je daar?
Onder andere het nieuws coördineren. Dus bepalen wat er dan samen met anderen natuurlijk. Want het is een constant overleg. Maar hoe de krant eruit zag.
En waarom ben je naar de wetenschappen overgestapt?
Omdat ik nou naar de wetenschap overstap. We leiden journalisten in spe op. Dus eigenlijk ben ik meer van hetzelfde gaan doen, maar nu in een iets andere rol. En daarnaast ben ik natuurlijk ook onderzoeker en wetenschapper. En ik vind het ook wel leuk en buitengewoon interessant, omdat we met een iets andere blik naar het beroep journalisten kijken en het hele medialandschap en de veranderingen daarin.
We komen erop terug. De derde gast is Klaske Tamelings. Is onderzoeker crossmediale kwaliteitsjournalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Maar zelf ook begonnen in de journalistiek, hè Klaske?
Ja, klopt. Ik ben ook begonnen als journalist.
Wat heb je allemaal gedaan?
Ik heb gewerkt voor Radio 1, ook als redacteur. Ja, ja. En als redacteur-verslaggever voor AT5 Nieuws.
Ja.
En uiteindelijk, net als mijn buurvrouw, de wetenschap ingegaan. Maar vooral met als doel om het te kunnen verdiepen in de toekomst van mijn eigen vak. Omdat ik, toen ik daar in 2010 aan begon, al door had, er staat veel te gebeuren in deze digitale tijden. En ik zag het als een heel mooi moment om te kijken van, waar gaat het naartoe? En hoe kijken journalisten ook vooral naar de veranderingen waar ze mee te maken hebben?
Je adviseert ook mediaorganisaties over digitalisering, over innovatie. Wie adviseer je allemaal?
Ik heb het Financieel Dagblad een jaar lang geadviseerd. Zij besloten om nog weer een stap verder te gaan in een digitale strategie, organisatie en werkwijze.
Alles wordt eerst op het net gezet, hè, tegenwoordig bij het Financieel Dagblad en later in de krant.
Ja, het idee is daar dat ze de hele dag zijn ze eigenlijk bezig met het maken van digitale verhalen. En aan het einde van de dag bepalen ze dan wat er de volgende dag nog in de krant komt.
En ook aan tafel onze boekenrecensent en ombudsman van NRC Handelsblad, Sjoerd de Jong. U kunt alle vier
later ook in de journalistiek beginnen.
Ja. Ben jij ook in de journalistiek begonnen, Sjoerd?
Ja, en geëindigd als ombudsman, dus later begin ik weer.
Nooit een andere stap gezet? Geen wetenschappelijke ambities?
Nee.
U kunt ze allemaal zien op de website van nporadio1.nl. Pieter van der Blink. Je schreef het boekje, het is onderdeel van een filosofische pamfletreeks die Nieuw Licht heet en gaat over de vertwittering van het openbaar debat. Zeg maar meteen, hoe veranderen die nieuwe media de journalistiek?
Nou, ik denk dat we in de journalistiek natuurlijk door de tijden heen heel veel veranderingen hebben gezien in de journalistiek. Opkomst van televisie is daar een voorbeeld van. Ik denk dat digitalisering een verandering is van de journalistiek, van de hele samenleving. Dat is wel een eerste heel belangrijk punt, dat het een verandering betreft die ieder denkbaar vlak van ons leven, ons denken, ons werken raakt. En daarbinnen dus ook de journalistiek. Dat is dus heel iets anders dan de opkomst van televisie die binnen die journalistiek zich plaatst.
Daar stond een camera bij, maar het leek wel op wat kranten deden.
Ja, en dat raakte niet aan onze manier van werken, liefhebben en andere facetten van het leven. Hè? Dat was echt een in het vak van de verspreiding van nieuws en entertainment een ontwikkeling. Maar ik zie je verbaasd kijken. Maar
hoe veranderen die nieuwe media jouw manier van liefhebben dan?
Ja. Oh ja, voor mij persoonlijk, daar kunnen we het een andere keer over hebben, maar ik refereerde aan het feit dat heel veel mensen hun relatie vinden via Tinder of dergelijke. Hè? En op ieder denkbaar aspect, denk aan wat vandaag het nieuws van de dag is, omdat de Volkskrant daarover uitpakt, de WhatsApp-groepen die de buurtpreventie doen.
Ja.
Nou ja, noem het maar op. Chirurgen die op afstand opereren. Zware jongens die rijk worden met niet bestaand geld. Op ieder denkbaar gebied verandert die samenleving.
Dit is een veel grotere revolutie dan de komst van de televisie, vind jij?
Onvergelijkbaar. Los van de vraag of in beide gevallen het begrip revolutie relevant is. Maar de verandering is onvergelijkbaar.
Een van je stellingen in het pamflet is dat door die opkomst van nieuwe media de grens tussen journalist en niet-journalist vervaagt. Vroeger wist je wat een journalist was. Hij had een foute regenjas aan en meestal inktvlekken in zijn overhemd en een tas met veel te veel kranten bij zich.
Je beschrijft puur zoals ik jou op de redactie van Vrij Nederland vroeger zou rondlopen.
Nou ja, het was herkenbaar in elk geval. Wat is die vervagende grens?
Nou, op verzoek van de mensen achter die serie Nieuw Licht heb ik als contrapunt in deze gedachtegang de tekst van Pierre Bourdieu uit 1996 gebruikt. En Bourdieu was een hele beroemde Franse socioloog en het kernbegrip in zijn theorie is veld. En hij verdeelde onze hele samenleving onder in velden. Een economisch veld, een politiek veld, een wetenschappelijk veld en ook een journalistiek veld. Zo'n veld was een krachtenveld waarin overheersers en onderdrukten constant met elkaar de strijd aangaan en steeds tot nieuwe tijdelijke machtsverhoudingen komen. Dat veld vond ik heel interessant, omdat ik gaandeweg dacht, ja, maar dat bestaat gewoon niet meer. Het is niet meer duidelijk een afgebakend onderdeel van die samenleving. En aansluitend op wat we net zeiden, dat die omwenteling zo veel meer omvat dan alleen de journalistiek. Ik denk dat dat daar ook mee te maken heeft. Burgers, politici in spe, maar wie dan ook, hoeft niet meer langs de poortwachters van de media.
Je kunt jezelf tot het publiek richten.
Je kunt jezelf tot het publiek richten. En je kan ook meteen weten wat het publiek daarvan denkt en of ze je boodschap oppakken of niet.
Ik wil even een concreet voorbeeld laten horen. We gaan even luisteren naar een fragment uit De Wereld Draait Door van September Jongstleden. We horen Matthijs van Nieuwkerk uiteraard, maar ook Kees de Koning, oprichter van platenlabel Top Notch, en vlogger Ismail
Ilgun.
Nou, het is naar aanleiding van de relletjes in Zaanstad in de wijk Poedenburg werd landelijk nieuws door de vlogs van Ilgun. Er waren grote problemen daar in die wijk, melden media. Premier Rutte noemde de jongeren daar zelfs tuig van de richel. En het was ook de uitvinding, zeg maar, van het begrip treitervlogger.
Maar wij vinden het wel schandalig als iemand van een fiets wordt getrokken.
Nou, hij filmt dat, toch?
Ja, maar kijk, die man, nou, bijvoorbeeld die van...
Er zijn nog meer programma's die dat doen.
Ja, maar hij is toch een van de jongens?
Wieso is hij een van de jongens?
Dan moet je even uitleggen. Want dan,
wacht even, hij is niet een van de jongens die die fiets... Hij is toch niet de jongen die klap geeft, of wel? Hij is toch iets aan het filmen?
Dat weet ik, maar we hebben de indruk dat dat één grote groep is.
Ja, maar dat is misschien een deel van hoe de perceptie is.
Dus jij bent de journalist in Zaandam?
Zo is het. Ik ben gewoon een jongen met een camera. That's it. Zeg maar. Ik ben in de groep. Ik zeg tegen niemand wat ze moeten doen. En ik forceer ook niks. Ik trek gewoon die camera en ik film gewoon. Het is gewoon puur realiteit. Gewoon puur nog steeds.
Maar bij ons bestaat het idee. Het is één grote groep. En ze filmen elkaar. Ze hebben het leuk. Ze hebben een tv-programma, een vlog, hè, zou ik maar zeggen. Ze hebben succes. Ze voelen zich het mannetje.
Ja, vlogger Ilgun dus uit Zaanstad.
Ja, eigenlijk moet je dit zien, hè. Want die op het moment dat hij dus het magistrale antwoord geeft, zo is het, op de vraag of hij een journalist is, en vervolgens van alles zegt waaruit blijkt dat het misschien eigenlijk helemaal niet zo is. Als hij zegt, ik trek gewoon die camera en ik film en dat is gewoon puur de realiteit, dan brengt hij zijn arm omhoog, alsof hij een selfie maakt. En dat is ook als je die vlogs ziet. Hij is constant zelf in beeld. En wat hij jullie wil laten zien, dat is altijd in zijn achtergrond. Ik noem dat de reportage als zelfexpressie. En ik voorspel jullie dat dat een genre is met nog een hele grote toekomst voor de boeg. Maar het mooie van dat fragment is dat je in die vraag van Matthijs van Nieuwkerk de verwarring ziet tussen iemand die absoluut journalist is, die een hoofdredacteur van een krant is geweest, die een televisiestation heeft geleid. Die
van Nieuwkerk zelf?
Ja. En deze Ismail Ilgun, die het ook niet precies weet. Ik vond het heel erg mooi, omdat ze in ieder geval, met als oliemannetje die Kees de Koning van Topnotch, een gesprek met elkaar hadden. En ja, ik denk dat daar iets kan beginnen.
Mirjam, krijgen we inderdaad heel veel vloggers erbij in Nederland?
Nou, we hebben al heel veel vloggers. En die zijn ook, sommige zijn buitengewoon populair. En er wordt al allerlei vormen van samenwerking gezocht tussen media en vloggers. NOS op 3 is nu net met de mashup begonnen. En daar worden vloggers in geïnterviewd. Heeft net de Challenge, dat is een prijs voor journalistieke innovatie. Afgelopen jaar is die gewonnen door een groep die het nieuws gaat vloggen. Dus het is je kunt zeggen, de vorm van het vloggen en de wat meer subjectieve benadering, dat wordt al overgenomen. Maar dat wil niet zeggen, en dat vind ik het lastig van de stelling van Pieter, van het bestaan van het journalistieke veld is in het digitale tijdperk geheel ten einde gekomen. Nee, het is pluriformer geworden. Dat is natuurlijk ook de belofte van internet geweest begin deze eeuw. Van dankzij internet zijn we niet meer afhankelijk van een aantal media die zeg maar hun beeld op de wereld aan ons niet zozeer opdringen, maar geven. Er komen meer stemmen bij. Nou, er zijn meer stemmen bijgekomen. Die stemmen trekken voor een deel mensen weg bij de bestaande media. Die moeten daar iets mee doen.
Die vinden dat maar niet leuk.
Nou, die zitten wel soms nog wel wat verbaasd te kijken naar wat er veranderd is, terwijl je dit eigenlijk allemaal had kunnen voorzien.
Klaske, vind jij vloggers journalisten?
Nee, vloggers zijn niet per definitie journalisten.
Ook niet als ze uit Zaanstad komen?
Ook niet als ze uit Zaanstad
ook
komen.
Niet uit de poeder.
Nee, ik vind het juist heel mooi dat deze vlogger ook zegt, ja, ik ben een jongen met een camera. En alle jongeren vandaag de dag hebben een camera. De hele nieuwe generatie is gewend om zichzelf te filmen en om zichzelf in beeld te brengen. En het mooie is dat Matthijs van Nieuwkerk bijna ook, nou ja, vanuit een soort angstvraag van, ben jij dan een journalist? Neem jij mijn rol over? Ja. En ik denk dat, nou, dat ben ik met Pieter eens, dat je juist ziet van, dit is iemand die legt vast wat er gebeurt, maar die ontbeert het juist aan die journalistieke verantwoordelijkheid om feiten te checken, om research te plegen, hoor en wederhoor toe te passen. Dus wat mij betreft is het juist een bevestiging dat de journalistiek meer nodig is dan ooit.
Want dat is wel essentieel aan echte journalistiek, hè? Dingen als hoor en wederhoor, het uitzoeken, de waarheid achterhalen.
Absoluut, en dat blijven waarden die ook in het digitale medialandschap overeind blijven.
Nou, daar wil ik graag op aansluiten, want het misverstand wat ik ten koste van alles wil vermijden is dat ik bedoel dat de journalistiek moet ophouden te bestaan. Integendeel, ik las op de Nieuwe Reporter
een website over journalistiek.
Ja, de inaugurele reden van een nieuwe hoogleraar in Groningen,
Bart
Brouwers. En die zegt, de journalist van vandaag moet denken als een start-up. Dat denk ik helemaal niet. Iedereen denkt wel als een start-up. Wij moeten denken vanuit de generatie, de traditie die al generaties lang bestaat, van goede journalistiek. En we moeten denken aan onze beroepscode van hoor en wederhoor toepassen, onze bronnen beschermen, wegen wat we zeggen. Dat werk. En dat moeten we aan die vloggers, met die vloggers delen. En aan hun vragen of zij met ons willen delen. De plekken waar zij komen, de schwung die ze in die verslaglegging willen leggen, samenwerking.
Klaske?
Ja, ik ben het daarmee eens. Maar wat ik wel in het essay van Pieter teruglees, is heel erg de neiging om technologie de schuld te geven. Hè? Dus het technologisch determinisme.
Maar de schuld?
Om te doen alsof de media eigenlijk speelbal zijn van de technologie. Dus we moeten wel mee in het brengen van oppervlakkige verhalen. Hè? Omdat die veel kliks opleveren, omdat we die op Facebook willen delen. Terwijl ik vind dat de journalist journalist. En daar vinden we elkaar volgens mij wel. Zelf veel meer die verantwoordelijkheid moet nemen. En het is heel erg de neiging om oplossingen te zoeken in een nieuw verdienmodel. We moeten onze organisatie op een andere manier inrichten. Nee, het is een bredere culturele verandering waarin je de geloofwaardigheid van een journalist opnieuw moet worden uitgevonden.
Ja, zeer mee eens. Ik sloeg even aan op schuld, omdat schuld impliceert dat er dus een ramp is waar de schuld van moet worden vastgesteld. Maar ik zie geen ramp. Ik zie gewoon een chaos.
Ik wou net naar Sjoerd gaan.
Want bij NRC Handelsblad, waar Sjoerd ombudsman is, daar is het al jaren gewoonte om een soort top 30 elke dag te maken van welke artikelen op internet.
25. Onder die 25 zit ik.
Van welke? Jij staat altijd bij de top 25.
Nee, eronder.
Jij bent 26. Maar goed, dat is een vorm van invloed van die technologie op de inhoud. Nou, dat je de hele tijd bijhoudt. Hoeveel kliks zijn er? Ja. Hoe scoort het?
Dat citeer ik ook in mijn boekje, omdat je daar heel openhartig over geschreven
heeft. Zonder de cijfers erbij, hè?
Dus maar vind je dat een ontwikkeling die is toe te juichen? Of juist helemaal niet?
Het hangt er vanaf hoe je ermee omgaat. Want ik, om aan te sluiten bij Klas, ik ben het daarmee eens. Hoor. Ik vind een paar dingen heel goed in het essay van Pieter. Ook de nadruk op die twee bewegingen die je ziet. Dus de kritiek op gevestigde media en de commercialisering, of de branded content discussie, dat zie je helemaal. Maar ik ben het niet eens met dat vervagende onderscheid tussen journalist en niet-journalist. Althans, dat moet je anders trekken, denk ik. Want je noemde net Matthijs van Nieuwkerk en De Wereld Draait Door als journalistiek versus de vlogger. Maar is dat journalistiek? Ja, kijk, De Wereld Draait Door is entertainment. Dus
ik noemde juist Matthijs een journalist.
Ja, maar dat kun je ook afvragen of dat zo is.
Ja, dat
dus,
is zeker.
Het onderscheid zit denk ik veel eerder. En aan dat voorbeeld kun je ook zien dat die gevestigde media en de beeldcultuur nog steeds heel machtig zijn. Want waarom is die vlogger zo beroemd geworden? Door De Wereld Draait Door.
Ik wil even ingaan op hoe vloggers zelf de vraag beantwoorden van: ben ik nou journalist of niet? We hebben deze week gepraat met weer een andere beroemde vlogger, Nessim, van het YouTube-kanaal Supergaande. 200.000 volgers hebben ze inmiddels. En Jolien Kramer sprak met hem.
Vind je jezelf een journalist?
Ja, nou ja, kijk, in principe ben ik eigenlijk al een journalist. Want ik heb een seizoen Rambam gedaan. Ik heb bij televisie gepresenteerd en heb daar ook veel journalistiek opdrachten uitgevoerd en dingen gedaan. Dus ja, ik vind dat ik een journalist ben. Maar dat komt misschien niet per se door televisie zelf, maar ook gewoon door mijn eigen interesses en door mijn eigen initiatieven die ik heb genomen om leuk content te maken en om interessant content te gaan maken op YouTube gewoon. En je ziet dat gewoon steeds meer en meer voorbij komen, dat mensen zelf het initiatief nemen om journalistiek werk te verrichten. In plaats van eerst te gaan solliciteren bij een tv-bedrijf of bij een omroep. En dan hopen dat je journalist mag worden en mensen mag gaan interviewen. Maar je kan ook gewoon zelf mensen gaan benaderen om een interview te gaan doen of om een verhaal te gaan halen.
Ja, Mirjam Prenger, Nessim vindt het gewoon echt journalistiek wat hij doet.
Nou ja, kijk, er wordt ook een raar beeld geschapen als je zegt journalistiek is alleen datgene wat mensen die in dienst zijn van gevestigde mediabedrijven. Dat is natuurlijk altijd al een rare opvatting geweest.
Nee, maar het gaat om dingen als wat Klaske daarnet zei, hoor en ben je daar hoor. Ja, er zijn wel regels voor journalistiek.
Nou, dat hele journalistieke veld, dat wordt bij elkaar gehouden eigenlijk als het ware door een soort beroepsideologie van dit is wat journalistiek is. Namelijk uiteindelijk toch de feiten brengen, informatie delen, mensen vertellen hoe de wereld in elkaar zit. En of je daar nou. En je hebt geen opleiding nodig om journalist te zijn. Dat klinkt altijd heel raar, omdat ik wel bij een opleiding werk. Maar dat vind ik ook het mooie van de journalistiek. Dat als je accepteert dat er wat spelregels zijn. En over die versoepeling van die spelregels, daar kan je het over hebben. Van welke mate, waar houdt het veld op te bestaan en wat houdt het veld samen. Dan kan iedereen journalist zijn die zich ook respecteert. Dat je dus ook aan hoor en wederhoor moet doen. Dat er meer, en bij elkaar, en dat is natuurlijk het zeg maar, dat heeft die digitalisering en die pluriformiteit wel gebracht. Je hebt nu als nieuwsconsument kan je heel veel verschillende geluiden naast elkaar horen over hetzelfde onderwerp. En dat vind ik zelf een verrijking.
Sjoerd, iedereen kan dan hoor en wederhoor doen.
Dat vraag ik me af. Kijk, iedereen is journalist in die zin. Het is een vrij beroep, natuurlijk. Iedereen mag met een bloknoot de straat op gaan. Maar ik denk dat er wel een verschil is tussen. Het is toch een vak. En wat je ziet bij die democratisering van beeldcultuur, want daar komt het eigenlijk voor een groot deel op neer. Dat is dat burgerjournalistiek bijvoorbeeld is. Bij de tsunami, daar staat eigenlijk geen vakjournalist meer op de voorste rij. Dat wordt allemaal verslagen door burgers die dat meemaken en die het in real time op YouTube zetten of ergens anders. Dus daar zie je ook geen nieuwsfotografen meer. Maar het verschuift dus, het echte journalistieke vakwerk is daarna. En zeker onderzoeksjournalistiek ja, ik wil de eerste vlogger nog zien die dat doet.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk een aparte tak van sport. En er zijn meer aparte, hele specifieke takken van sport.
Klaske.
Ja, waar ik op aansla is het feit dat deze jongen zegt... Je hoeft niet bij gevestigde media te werken om je verhaal te vertellen. En ik denk dat die gevestigde media, dus juist omdat ze zo krampachtig denken... we moeten mee met die technologie, we moeten op Snapchat, we moeten op Instagram... zonder dat ze dat echt goed begrijpen wat voor cultuur daar gaande is... dat er daardoor een kloof ontstaat. Hè? Want je zag het ook bij die Zaanse vloggers. Die werden door de Telegraaf als straatterroristen bestempeld.
Ja, door de premier... Tuig van de Richel.
En wat die jongen toen zei was van... ja, maar ze houden het niet bij de feiten. En dat vond ik dus eigenlijk wel heel sterk. Ja. Dus je ziet dat ik heb een screenshot gemaakt deze zomer... van een verhaal van de NOS met de kop... nou moe, is onze vakantie voorbij, gaat de zon ineens schijnen. En dan denk ik, als de NOS het nou ook bij de feiten houdt... en gewoon goede, objectieve nieuws brengt... in plaats van mee willen doen met... oh, dit is het gesprek van de dag, want daar heeft iedereen het op Twitter over.
De gevestigde media te veel op de knieën gaan voor die nieuwe media.
Ja, studenten van de Hogeschool Utrecht zeggen... waarom gaat de NOS dit soort berichtgeving brengen? Zij voelen zich niet serieus genomen.
Ik zal het een keer aan de NOS vragen. Pieter?
Nou, kijk, het mooie van het onderwerp is ook dat het leidt tot heel veel discussies. En we voeren er nu minstens twee tegelijk, namelijk over de productionele kant en de ontvangende kant. Hè? En wat jij net zei, Mirjam, mensen moeten wel het onderscheid kunnen blijven maken of hetgeen ze tot zich nemen. Want ze kunnen heel veel tot zich nemen. En het meeste gebeurt op Facebook, waar journalistieke verhalen en wat voor andere bronnen dan ook in je tijdlijn elkaar afwisselen... Zonder dat het een er per definitie heel anders uitziet dan het ander. Dat vereist echt even dat we met z'n allen, makers en consumenten van journalistiek... daar heel anders over gaan nadenken.
Stop. En een belangrijke taak voor het onderwijs.
Ja. Want ik wil nog een paar andere dingen aansnijden... die ook allemaal in het essay van Pieter van der Blink... voorkomen. Een andere grensvervaging die hij noemt... is namelijk het oprukken van marketing. Als vermomd als journalistiek. Gesponsorde inhoud, gesponsord door NGO's... of door het bedrijfsleven... waar je niet onmiddellijk aan kunt zien dat het geen journalistiek is. Het heet branded content. Pieter, wat is dat precies?
Nou, branded content is een oplossing... die uitgevers van media menen te hebben gevonden... voor hun buitengewoon nijpende financiële situatie... En die eigenlijk uitgaat van de gedachte dat zij als journalistieke merken nog wel meer kunnen dan gewoon hun krant of hun televisiejournaal of wat dan ook brengen. Dat zij hun storytelling tools in dienst kunnen stellen van het bedrijfsleven. Veel bedrijven aan hun kant weten dat traditionele reclame niet meer werkt. Want dat zappen wij weg of we installeren een adblocker... die dat uit onze telefoons en beeldschermpjes filtert. Dus die zoeken ook heel erg naar een andere manier. En branded content is de naam voor de samenwerking... tussen die journalisten en het bedrijfsleven. De New York Times, het vlaggenschip van de oude journalistiek... wat mij betreft... Die net als het Financiële Dagblad onder jouw bezielende adviezen, Klaske... Pas dit jaar de newsroom opnieuw heeft ingericht. Door Digital First.
Dat is niet helemaal waar. Nou, ze zijn er al tien jaar mee bezig, maar elke keer maken ze weer een nieuwe stap in.
Nou goed, even om
de zin af te maken, wat doen zij aan branded content?
Nou, ze hebben daar een hele aparte afdeling voor opgericht. Terwijl ze dus enerzijds in mijn...
Het is niet de redactie, hè?
Nee,
het is
nee,
van de
absoluut.
Redactie. Dat is wel even belangrijk
Maar het hoort wel bij de New York Times.
Het hoort bij het bedrijf.
In Nederland doet de persgroep dat ook.
Zullen we even kijken hoe dat in Nederland gaat? Ik wou om het concreter te maken twee voorbeelden even laten horen. Pieter noemt het al. De persgroep, grote uitgeversfirma in Nederland... die samenwerkt met de bank ING.
ING is samen met de persgroep een campagne gestart om ING als hoofdsponsor van het amateurvoetbal in het hele land meer bekendheid te geven. Er is gekozen voor een campagne in alle edities van het AD, de regiotitels en het Parool. In elke regio werden artikelen geschreven over amateurclubs die worden ondersteund door ING. In een paar maanden hebben in de titels van de persgroep ruim 100 unieke artikelen over amateurvoetbal gestaan, die door miljoenen mensen gelezen zijn. Alle artikelen verschenen ook online in een dossier genaamd Liefde voor Voetbal.
Hebben jullie dit muziekje erop gezet of is dat origineel?
Nou, het klinkt mooi in elk geval. Ja, voor heel... mij is het origineel.
Bij mijn geval is
dit hoort erbij.
Nou, dit is een enorme blunder geweest van de persgroep.
Dit is toch huiveringwekkend.
Waarom is dit een enorme blunder van de persgroep, Klaske?
Omdat zij hebben getornd aan de journalistieke onafhankelijkheid. En dat is het belangrijkste waarde van een journalistiek bedrijf. En daarmee neem je je lezer niet serieus op het moment dat jij niet duidelijk maakt wat onafhankelijke journalistiek is en wat reclame. En dit voorbeeld illustreert wat mij betreft het probleem dat nu gaande is binnen media, traditionele mediaorganisaties. Namelijk de impasse tussen de newsroom, de redactie en de boardroom, de uitgever. De redactie reageert vrij conservatief en defensief op alle nieuwe veranderingen, waardoor innovatie lastig van de grond komt. En aan de andere kant voelt die uitgever, nou, als het zo doorgaat met die dalende oplagen, dan kunnen we straks wel de tent sluiten. Dus die heel erg aan de leiband eigenlijk van die adverteerder geneigd om dan maar mee te gaan in nieuwe vormen, waarin branded content er een goed voorbeeld van is. Ja, en als je die grens dan overschrijdt, dan heb je een groot probleem. Ja,
Mirjam, jij bent expert ongeveer bij de Universiteit van Amsterdam in grensvervaging en schuivende grenzen in dit vak.
En ik ben ook nog eens historicus, dus dan ga ik altijd zeggen dat dit in wezen niet heel nieuw is.
Okay. Hoeveel komt dit voor in Nederland, dit soort...
Branded content?
Ja.
Het is heel erg in ontwikkeling. Dus het is wat dat betreft is het heel moeilijk om het echt te kwantificeren. Je ziet dat iedereen een beetje het aan het uitproberen is. Dat geldt dan ook voor de New York Times, The Guardian en Financial Times. Wereldwijd is iedereen aan het kijken wat kunnen we doen. Wat voor vormen zijn er mogelijk? En dat is ook wel belangrijk om een onderscheid te maken tussen een artikel schrijven over de situatie van vrouwen in gevangenissen in Amerika, ter begeleiding van het nieuwe seizoen van Orange is the New Black, maar waarbij het artikel helemaal los van Netflix is. Of inderdaad zoiets wat de ING heeft gedaan, waarbij die artikelen bijna in opdracht van ING zijn geschreven om te zeggen, kijk eens wat een goede sponsor het is. En het probleem is dat er eigenlijk nog geen duidelijke regels zijn. Iedereen maakt dan weer een fout en ontstaat er weer ophef. Maar je zou willen dat vooraf de media daar heel goed over nadenken.
Maar als nou heel goed staat aangegeven gewoon van dit is reclame, u bent gewaarschuwd, dan is er toch niks tegen?
Dan kan je nog steeds vinden dat het niet zou mogen. Het probleem is dat de consumenten het vaak niet goed zien dat het
precies,
zo goed is aangegeven.
Precies, dus, en dat is het punt. Het aanzien van de journalistiek is op dit moment heel slecht. 2/3 van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in de media, als je dat zo generaliserend gaat. Ik heb in Groningen, waar we die avond hadden gevraagd of mensen die vertrouwen hadden in de media, gewoon zonder nuancering, even hun hand wilden opsteken. Misschien één op de 5.
Dat vind ik de vraag, de media. Wie heeft vertrouwen in de media?
En bovendien zijn er ook weer andere onderzoeken waar het blijkt dat het vertrouwen in Nederland heel hoog is.
Mag ik even iets voorlezen, Sjoerd, van de site van NRC Media, jouw werkgever? NRC Branded Content ontwikkelt met respect voor de lezer en met de doelstelling van opdrachtgevers als uitgangspunt unieke en relevante content die de lezer in vervoering brengt. Nou, het gaat nog een hele tijd door, maar jullie doen het dus ook.
Ik ben nu al in vervoering. Dat is niet mijn tekst, hè? Kijk, NRC doet het. Ik heb er een paar keer over geschreven. Ik vind dit een van de belangrijke punten in Pieters boek, hoor. Of essay. Van twee kanten. Maar eerst even dit. NRC brengt het als branded content tegenwoordig. Nee, het heet sponsored content. Dat is al een verbetering. Eerst heette het client content. Daarvoor heet dat ook nog partner content.
Ja, maar je ziet het niet.
Ik was heel tevreden met mijn partners content. Dus, maar dan denk je, wat is dat? Ja. En in de URL kan je dan zien wat het is. Daar staat gewoon /advertentie. He, dus, nou, maar op zich vind ik het probleem nog is ingewikkelder. Want het is niet alleen dat reclame steeds meer op journalistiek gaat lijken. Hè, dat is wat die adverteerders willen. Het is ook een verschijnsel dat journalistiek steeds meer op reclame gaat lijken. Dus de andere kant op. Dan zit je bij de wereld draait door. Hè. Nou, die simultane beweging, die vind ik heel gevaarlijk. En daar legt Pieter de vinger op. Mis er nog wel, maar goed, ga je gang. Ik mis er wel iets in.
Nou, jij zegt ja, dan kun je het in de URL zien. Jij vraagt ook, ja, maar als het er heel duidelijk bij staat,
dat vind je niet goed genoeg, hoor.
Dan is het toch
kijk,
niks.
Nooit in de URL.
Nee, en als je op een iPad leest, dan zie je die hele URL niet meer. Wat mijn grote angst is dat die mensen, daar begon ik net misschien een beetje te generaliserend over hoe weinig vertrouwen er in de media is. Maar we weten dat er gewoon een probleem is met onze geloofwaardigheid. Anders waren al die vloggers ook niet begonnen te vloggen. Als die mensen, die toch al twijfelachtig tegenover ons staan, hier een half woord van opvangen, dan gaan ze echt niet naar Argos terugluisteren hoe genuanceerd het allemaal zit. dan zeggen ze gewoon, zie je wel, zie je wel. Ze lullen gewoon na wat er door de adverteerders wordt opgedragen. Daar moet je toch niet meer naar die journalisten luisteren. Dat is de risico.
U luistert naar NPO Radio 1, naar het nog steeds heel vertrouwenwekkende programma Argos. Met een debat over hoe nieuwe media de journalistiek aan het veranderen zijn. U luistert naar Pieter van der Blink, die er een boek over schreef. Mirjam Prenger van de Universiteit van Amsterdam. Klaske Dameling van de Hogeschool Utrecht. En Sjoerd de Jong, de ombudsman van NRC Handelsblad. En Pieters boek gaat over nog iets, namelijk mediaweigering. Het sluit een beetje aan op waar we het nu over hebben. Namelijk dat steeds meer burgers denken van, ik vertrouw die media helemaal niet meer. Ook steeds meer politici denken van, je kunt die media best passeren en je rechtstreeks tot de burger richten via digitale media. En het grote voorbeeld natuurlijk is het spotje van de nieuwe politieke partij DENK. U hoort Sylvana Simons.
En die vierde macht, dat is de media. Zij handelen als poortwachters voor de gevestigde orde en bepalen daardoor voor een groot deel wat jij en ik als waarheid voorgeschoteld krijgen. Dit heeft verstrekkende gevolgen. En ook hierbij wordt gebruik gemaakt van een drietrapstactiek.
De eerste stap is dat de journalist zich als een rechercheur gedraagt en gaat graven in het verleden, om daarmee de verdenking te laden. De tweede stap is dat de journalist zich als een openbaar ministerie gedraagt en als het ware een strafeis gaat opstellen. De derde en laatste stap is dat zich als een rechter het vonnis vellen over iemand en daarmee iemand monddood maken.
Ja,
dat is dus iemand die groot gemaakt is door de media, hè, Sylvana Simons.
Nou, laten we het daar nu niet over hebben, want er zijn wel meer mensen die denken...
Het is een
ADV. Jawel, maar er zijn wel meer mensen die denken van die gevestigde media. Dit gaat vooral over de parlementaire pers dan. Staat wel heel dicht bij het torentje en wel heel dicht bij de macht. En we kunnen beter nieuwe kanalen aanboren. Sjoerd.
Nou, ik weet het niet. Ik vind het vertrouwen in de media is natuurlijk laag. Maar kijk nou eens bijvoorbeeld naar de opkomst van Trump. Wanneer is die groot geworden? Toen de gevestigde media zijn boodschap begonnen over te nemen. Kijk naar bijvoorbeeld Wikileaks, die de gevestigde media nodig hebben om hun informatie te verspreiden. Dus of het vertrouwen in concrete media nu echt zo laag is, mensen hebben het nog steeds heel erg nodig. Ik vind een veel groter gevaar dat media zichzelf niet meer serieus nemen. En dus niet zozeer reclame die op journalistiek gaat lijken, maar journalistiek die op reclame gaat lijken.
Klaske, hoe groot is dit gevaar dat steeds meer mensen denken van, nou, die gevestigde media, het zal me wat?
Nou, volgens mij, Pieter omschrijft als mediaweigeraars en geeft daarbij zelf ook aan dat het van alle tijden is. Dus dit moeten we ook niet doen alsof het nu een totaal nieuw fenomeen is. Maar wat ik wel denk, en dat ligt in het verlengde waar we het net over hadden, er ontstaat een kloof. Mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door de media, door de gevestigde media. En dat heeft ook te maken met diversiteit op redacties. De redacties zijn nog steeds... er zijn inmiddels wel heel veel vrouwen toegetreden. Dat was 30 jaar ook wel anders. Maar nog steeds
maar
is het een
blank.
Hele blanke redactie. Ja. En ik denk dat DENK daar ook. Ze voelen zich niet vertegenwoordigd. Ze kunnen zich niet vinden in mensen die continu worden opgevoerd als woordvoerders. Ik denk dat daar ook... En dat is ook weer de verantwoordelijkheid van de media om daar een...
Mirjam, je bent historicus, zei je al. Ja. Is dit een nieuw fenomeen wat Pieter in zijn boek signaleert, die mediaweigering?
Het beeld bestaat allemaal dat het vroeger beter was. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het was wel anders. En wat je nu ziet is juist omdat er allerlei andere kanalen bij zijn gekomen, dat mensen realiseren dat er ook andere stemmen mogelijk zijn. Dat er andere versies van de werkelijkheid die dichterbij komen van met wat hun eigen beleving. En dat heeft het wel wat acuter gemaakt. Maar alles hiervan, en ook dit voorbeeld, zou, dat gebeurt ook wel, tot op redactie tot discussie moeten leiden van hoe kunnen we dan onze verslaggeving beter maken. En inderdaad, onze redacties divers, maar met name onze verslag. Wat is het dan waardoor dit vertrouwen zo diep geworteld is?
Deze mannen van DENK hebben natuurlijk wel een direct belang. Hè? Want dit filmpje,
deze mannen en vrouwen
filmpje,
van DENK.
Nou, zij niet.
Mannen
deze,
en vrouwen
de ene man,
van DENK.
Nee. De ene man van DENK was het onderwerp van een artikel in NRC Handelsblad. Ja. Waarbij vraagtekens werden gesteld bij bepaalde onroerend goed transacties die hij heeft gedaan. Hè? Nou, dat is natuurlijk niet prettig. Om daar dan meteen een soort filippica tegen de onderzoeksjournalistiek aan op te hangen, dat gaat mij veel te ver.
Ja. Maar hij maakte handig gebruik, en dat is natuurlijk waar. Ze maken wel gebruik van het sentiment dat er onder delen van de Nederlandse bevolking leeft. Ja. Overigens, dat vertrouwen in de media, ik moet het toch even nuanceren, want je hebt verschillende soorten onderzoek, maar het meest recente onderzoek, dat vergeleek 25 westerse landen, en als staat Nederland op de tweede plek naar Finland, wat betreft vertrouwen in de media. Ja. Dus zo somber is
het
hier.
Een stuk beter was dan een Griekenland, een Turkije,
en Amerika,
de Baltische staat. landen.
Ja, ja.
Rusland.
Dus het is zeg maar het hele beeld van vroeger was er heel veel vertrouwen in de media en dat is helemaal afgekalfd. Dat is ook niet waar. En als er een grote gebeurtenis is, dan gaan we allemaal gaan we naar de NOS en
ja, maar Sjoerd zei net ook, ja, mensen hebben de journalistiek nog steeds nodig.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat je er vertrouwen in hebt. Natuurlijk, de media hebben een hele goede, brede plaats in de samenleving. En als het alarm afgaat, dan kijken we inderdaad meteen op NOS.nl of op andere mensen zullen op Twitter kijken. Maar laten we er even vanuit gaan dat een hoop mensen nog naar de radio of de tv of de websites van bekende radio- en tv-kanalen kijken. Nodig zijn is iets anders dan vertrouwen hebben in. En bovendien, ik zeg in het boekje, media hebben altijd verdenkingen op zich geladen. En hebben bovendien ook een hele hoop blunders en misstappen begaan die een deel van dat wantrouwen rechtvaardigen. Maar wij hebben er nu mee te maken dat het nu in deze digitale tijd gebeurt.
We gaan naar de oplossing, want aan het eind van zijn essay, The Medium Kills the Message, pleit Pieter, hij zei het daarnet al even tussen de regels door, voor samenwerking tussen de gevestigde media en nieuwe media, bijvoorbeeld tussen journalisten en vloggers. Nou, twee vragen natuurlijk. Willen de gevestigde media dat en willen de vloggers dat? Nou, dat vroeg Joliene Kramer aan vlogger Nessim.
Kijk, het probleem is omdat vloggen nu populair is en omdat YouTube nu populair is, dat alle omroepen en iedereen wil opeens met vloggers gaan samenwerken. Maar dat doen ze enkel en alleen omdat het populair is en omdat dat kijkcijfers oplevert. Want wanneer een vlogger heel veel bereik zegt, hey, ik ben vanavond op Nederland 3. Ja, dan gaat iedereen in Nederland 3 om te gaan kijken naar die vlogger, snap je? Dus een samenwerking met YouTube, ja, is leuk. En ja, de YouTubers zullen er misschien even een extra zakcentje gaan aan verdienen. Maar ik denk niet dat het echt de oplossing is. En ik denk ook dat het misschien een klein beetje te laat is zelfs voor de oplossing. Omdat internet al zodanig heeft overgenomen dat ja, tv, los van bijvoorbeeld de commerciële omroepen, is tv denk ik niet echt meer super relevant. Want de jeugd kijkt er gewoon niet meer naar.
Pieter van den Blink, ja, het is jammer voor jouw conclusie en voor je essay, maar Nessim heeft helemaal geen zin om samen te werken met de traditionele media.
Ja, helemaal op. Nee.
Veel te laat. Ik bedoel, had het 20 jaar geleden geschreven dit?
Tuurlijk. Ik denk niet dat het hiermee helemaal afgesloten hoeft te zijn. Het valt me wel op dat hij puur vanuit de rentabiliteit voor de verschillende partijen bekijkt en niet voor de meerwaarde die het voor de verhalen maken zelf zou kunnen hebben.
Dat is omdat hij geen journalist is. Ik bedoel, nou, het viel trouwens wel op die ene vlogger die in opspraak kwam in Zaandam. Hè, die dan op een gegeven moment een gemeenteraadslid bedreigt, tussen aanleidingstekens op straat. In dat fragment zegt hij ook op een gegeven moment tegen haar, dankzij mij zat jij bij Pauw. Dus er is wel een zeker, nog steeds een zeker ontzag, wil ik niet zeggen. Maar voor dat soort gevestigde omroepen. Hij had trouwens nog nooit eerder van Pauw gehoord, dat dan weer wel. Dus of die gevestigde media zich nou zo klein moeten maken, dat vraag ik me dan weer af.
Klaske, hoe moeten de traditionele media reageren op de opkomst van deze nieuwe collega's?
Nou, waar Pieter refereert aan de samenwerking met burgers, ik denk dat dat zeker heel erg belangrijk is. En dat kan op verschillende manieren. En daar is de afgelopen 10 jaar ook heel veel mee geëxperimenteerd. En dat heeft nog tot weinig succes geleid. En Merel Borger is daar deze week op gepromoveerd. Met een heel mooi onderzoek die eigenlijk ook concludeert, de journalisten houden zo hardnekkig vast aan hun eigen kaders, dat burgers dus teleurgesteld zijn. Die willen participeren, maar die voelen zich niet serieus genomen. Maar ik vind nog een ander onderwerp in de vorm van een oplossing heel belangrijk, namelijk die samenwerking dus binnen die mediaorganisaties. En dus die uitgever die ook daadwerkelijk met die hoofdredacteur gaat praten, hoe zien wij nou onze toekomst samen voor elkaar binnen die kaders van onafhankelijke journalistiek, maar ook de samenwerking tussen developers en journalisten, tussen journalisten en marketeers. En daar moet ook nieuwe consensus ontstaan over hoe nieuwe mediaproducten worden gemaakt en hoe die worden geproduceerd.
Ben je voor die samenwerking met die marketeers? Want dat zijn lang niet alle journalisten.
Nee, dat zijn lang niet alle journalisten, maar ze moeten met elkaar opnieuw in gesprek gaan en nieuwe afspraken maken. Want anders begaan je dus blunders zoals de persgroep met branded content, wat niet duidelijk branded content is.
Mirjam Prenger, ik geef jou als laatste het woord. Wat moeten de traditionele media doen om dit allemaal te overleven in dat digitaliseringstijdperk?
Nou, de ontwikkelingen buitengewoon serieus nemen en kijken van wat kunnen ze er zelf van leren. Dus gewoon betere journalistiek die wat diverser is. Misschien andere aanspreekvormen, al gewoon andere vertelvormen. En dat experimenteren leerlust is nu inmiddels wel vrij groot. Maar het is nog wat ongericht. En dat je heel erg denkt van, wat hebben wij te bieden? En voor welke doelgroepen? Want je ziet ook steeds meer dat er niche doelgroepen ontstaan. Dus ik denk dat daar nog een wereld te winnen is. Maar uiteindelijk in de wetenschap, dat journalistiek... Kijk, het publiek heeft behoefte aan goede journalistiek. Ja. Dat blijkt steeds maar weer.
Ik zou gewoon zeggen, minder verbreding, meer de kern van de zaak.
Naar aanleiding van het verschijnen van het essay The Medium Kills the Message van Pieter van der Blink sprak ik met de auteur, met Klaske Tameling van de Hogeschool Utrecht, Mirjam Prenger van de Universiteit van Amsterdam en Sjoerd de Jong van de NRC Branded Content.
Dank je. Partnercontent.
Argos, de boeken.
Ja, dan ga ik dus nog even met Sjoerd de Jong doorpraten. Want je hebt twee boeken voor ons meegenomen. Straks gaan we het even over sharia-rechtspraak en of dat onze westerse identiteit bedreigd hebben. Maar eerst even een boek van twee collega-journalisten van De Correspondent.
Ja.
Nou, een succesvol voorbeeld van hoe nieuwe media serieuze journalistiek kan voortbrengen.
Ja.
Het heet Je hebt wel iets te verbergen over het levensbelang van privacy, geschreven door Maurits Martijn en Dimitri Tokmetsis. Waar gaat het over?
Ook een goed voorbeeld trouwens van de samenwerking of de synergie tussen reclame en journalistiek, dit boekje. Want ze hebben het heel goed in de markt gezet. Hè? Er is ook een filmpje, YouTube-filmpje bij en zo. Je kan naar de site, je kan er van alles. Er hangt van alles omheen. Dus niet gewoon een boek. Het is een multimediaal project.
De newsroom en de boardroom al
ja,
goed
dat
samen.
Is allemaal dus vervlochten en zo. Dus het is allemaal heel goed. Dus ik, wat dat betreft, complimenten voor de heren. Maar ik vind het ook een heel erg interessant boek. Het is kort gezegd, het is eenzijdig. Maar het is razend interessant. En voor digibeten, waar ik mezelf toch ook nog graag toe reken, is het echt een eye-opener.
Oké, wat is er eenzijdig aan?
Eenzijdig is dat als je het uit hebt, denk je, ik unplug alles. Ik trek me volledig terug in mijn holbewoners-enclave en ik bemoei me nergens meer mee. Want je staat voortdurend bloot aan constante surveillance en spionage. Dus je wil,
hoe dan,
je wil
weg. Hoe dan? Vertel
nou, dat is het eenzijdige eraan, hè? Hoe dan? Nou ja, het is heel simpel. Zij schrijven, en ik denk dat ze daar gelijk in hebben, de smartphone is een surveillanceapparaat waar je toevallig ook mee kan bellen. Nou, dat komt erop neer. Alles wat je op je smartphone doet, en wie heeft die tegenwoordig niet, misschien ook wel op je cameraatjes waar je mee kan vloggen, zendt voortdurend signalen uit natuurlijk wat jij doet. Adverteerders zijn daarin geïnteresseerd. Dus achter dat hele fijne, kinderlijk simpele bedieningsplateautje van je iPhone gebeurt van alles waar je geen zicht op hebt. Daar vechten adverteerders om. Wat ik niet wist, is dat de term real-time bidding, jou natuurlijk wel bekend.
Nee.
Alles wat je doet op die iPhone, wordt over geboden. Dat gaat volledig geautomatiseerd tussen bedrijven die jouw data willen hebben om jouw advertenties in je mik te kunnen schieten. Dat gaat supersnel, in millisecondes, bij alles wat je doet op je smartphone.
Zijn dat die mensen die, toen ik een lang weekend in Marrakesh ben geweest, die dan je elke dag als je je laptop openslaat weer bestoken met een hotelaanbieding in Marrakesh?
Nou, in dat geval zijn ze te laat. Het zijn mensen die als ze zien dat jij heel vaak surft naar sites over Marrakesh, een advertentie op jouw iPhone projecteren. Ga er eens heen. Meneer Van Wezels, leuk daar. Dan heeft u deze aanbieding.
Ja, ik denk altijd heel dom, want ik ben er net geweest. Dus
je hebt waarschijnlijk een oud model smartphone, dan komt het allemaal te laat. Maar dat is één van de. Er is maar één voorbeeld hoor. Ze geven
maar waarom noem je dat boek nou eenzijdig? Want ik vind dit echt doodeng.
Het is eenzijdig in die zin. Het is eenzijdig omdat ze geen. Je kunt ook allerlei halleluja-verhalen ophangen over dit soort data-verschijnselen. In de medische wetenschap bijvoorbeeld. Voor medisch onderzoek. Voor journalisten. Denk eens wat journalisten er allemaal mee zouden kunnen als die vrij toegang zouden hebben tot big data. Dus er is een keerzijde. Maar ik vind het juist heel goed dat ze het accent leggen. Nogal eenzijdig op de schaduwkanten, want daarom is het zo'n eye-opener. En dus wat dat betreft is het iedereen aan te raden om dit te lezen. Je wordt er ambiorten bang van, maar dat is terecht.
Maar
jij bent er echt bang van, hè? Ja. Dus zal ik dan één stukje voorlezen. Dan krijg je een idee wat er allemaal kan tegenwoordig. Ze hebben namelijk ook niet alleen literatuuronderzoek gedaan, maar ze zijn ook echt zelf gaan hacken. Ze zijn de Internet of Things opgegaan, waardoor je dus bij cameraatjes die mensen thuis hebben hangen, waarmee ze denken dat beschermt ons tegen inbrekers. Daar komen wij mooi. Als we op opsporing verzocht komen, zijn er bewijzen. Ja, maar die kan je allemaal hacken. Je kunt allemaal surveillance toepassen bij mensen thuis via hackprogramma's en noem maar op. En dat is niet zo moeilijk. Daar hoef je geen Assange voor te heten. Zij gaan bijvoorbeeld met een specialist op stap op een terras zitten. En die man die heeft een wifi pineapple bij zich, een apparaatje. En allerlei programmatuur, waaronder Wireshark. En dan kan je gewoon met je laptop en dat apparaatje meekijken op wat mensen om jou heen in de coffeeshop zitten te doen. Dus een heel klein stukje voorlezen, dan zitten ze daar en dan zien we op de voor- en achternaam van de vrouw verschijnen op de laptop van de man met wie ze daar aan zitten. De pagina's van Delicious gebruikers. Hè, dus we googlen haar naam, waardoor we direct op basis van haar foto kunnen bepalen wie ze is. Waar ze in de koffiezaak zit. Oh ja, daar zit ze. We komen erachter dat ze uit Polen komt. Pas sinds kort in Nederland woont. We zien dat ze geïnteresseerd is in yoga. Een aanbieding voor een anti-snurkmatras heeft opgeslagen. Nou, dat wil je niet dat iedereen dat weet. Recent in Thailand en Laos is geweest. En opvallende interesse toont voor sites die tips geven hoe je een relatie kunt redden. Ja, dan zit je daar dus bij de koffiecompagnie gewoon zelf een beetje te tikken. Dat kan.
Zeg, wat moet, ja, ik word een beetje bang inderdaad.
Ja.
Wat moet je verder allemaal vertrouwen? Dus die iPhone is ongeveer je grootste vijand. Die bespioneert je.
Het gaat veel verder dan dit soort technische dingen. Het is natuurlijk de correspondent probeert maatschappijkritische journalistiek te bedrijven. En uiteindelijk valt de term surveillance kapitalisme. Niet uit de jaren 70, maar echt een moderne vorm van kapitalismekritiek. Want wat zit hier allemaal achter deze surveillance-makers, adverteerders, bedrijven, maar ook de overheid?
Ja, mijn laptop, kan ik die vertrouwen?
Je moet wel de goede beveiliging opzetten. Ja.
Een printer die in een kantoor staat.
En journalistieke onderzoeksprojecten worden bijvoorbeeld ook gedaan, steeds meer, op laptops die geen contact maken met internet.
De thermostaat, dit soort dingen te voorkomen. Thermostaat van de centrale verwarming.
Gewoon een extra trui aantrekken.
Max begint wakker te worden. Dat begrijp je wel. Je begint het gevaar te zien.
Het onrustbarende in het boekje is ook wel de rol van de overheid, hoor. Want ze hebben het over de discussie over etnisch profileren, we net gehad. Wat kan je allemaal doen met datamining? Ik bedoel, je kunt risicoprofielen opstellen van mensen. Je kunt behavioral targeting gaan doen. Predictive policing, dat je dus mensen er al uitpakt van via, ziet van nou, die heeft een kans van 80% waarschijnlijkheid dat hij ooit inbreker wordt. Kan je nu ingrijpen? Dat is technisch allemaal mogelijk. En denk ook eens wat voor eindeloze mogelijkheden dit inderdaad voor de journalistiek zou openen. Maar er zijn natuurlijk wettelijke en morele grenzen. En daar mondt het boekje dan in uit. Een oproep om die scherper te trekken.
En hebben de auteurs Maurits Martijn en Dimitri Topmetsis zichzelf aan die grenzen gehouden? Want ja, ze schuwen geen middel om dit te achterhalen. Hè? Ze hacken.
Ze zijn in elk geval, zoals dat tegenwoordig natuurlijk moet, transparant daarover. Hè? Transparantie is het nieuwe objectief, of nieuwe objectiviteit. Ze zeggen we gaan ook echt hacken, maar ze leggen uit dat ze dat doen onder bepaalde regels en ook. Niet bij al te gevoelige sites of gegevens.
Dus hun methode,
ze hebben geen patiëntendossiers gehackt of iets dergelijks.
Hun methode kan door de beugel wat de
als illustratie
ombudsman van,
wat,
van NRC Handelsblad betreft.
Ik weet niet of de correspondent een ombudsman heeft, zou het hem moeten vragen. Maar ik vind dit echt een heel eye-opening boekje.
Het tweede boek dat je voor ons hebt gelezen, Sjoerd, Heilige Identiteit. Een omstreden boek van de Leidse politicoloog en jurist.
Er is veel over te doen. Eigenlijk gaat het ook over surveillance. Hè? Ook bewaking, toezicht, controle. Alleen hier is het toch een beetje. Ik bedoel, je moet er niet aan denken wat die sharia-raden kunnen doen als die gaan dataminen. Dat doen ze allemaal niet. Dat is het, vond ik het opmerkelijke aan dit boekje. Waar aan de ene kant heel veel kritiek op gekomen is. Echt zo'n beetje de slechtste wetenschap aller tijden. En aan de andere kant is het geprezen als een onthullend boek van schrikbarende feiten. Het is geen van beide. Overigens, ik heb het over dit boekje, niet over het proefschrift waar het op gebaseerd is.
Dit is een handelseditie.
Dit is de handelseditie van het proefschrift. Het proefschrift mede gefinancierd trouwens door de stichting, hoe heet die ook alweer? Agnosticisme en meritocratie.
Dat zijn mensen die iets tegen het geloof hebben.
Agnosten, die weten het niet. Dus de stichting Wij Weten Het Niet en Merit Ook en We Verdienen Het, zou je het ook kunnen noemen. Maar dit boekje is geen van beide. Het is geen objectboek, het is ook geen onthullend boek. Ik vind eerlijk gezegd een vrij matig boek. Veel van wat erin staat weet je wel, als je een beetje je inleest over islamitisch fundamentalisme. Het unique selling point van het boekje is dat Machtel C een aantal zittingen van sharia-raden in Engeland heeft mogen bijwonen.
Wat doen die sharia-raden eigenlijk?
Die sharia-raden doen vooral zaken op islamitisch familierecht. Je bent getrouwd, islamitisch. Je moet dan voor een scheiding naar de sharia-raad. Die moet zo'n scheiding uitspreken.
En wat heeft zij daartegen?
Wat zij ertegen heeft, is dat. Wat zij tegen heeft zijn twee dingen. In de eerste plaats, en dat is het principiële bezwaar, dat überhaupt het bestaan van sharia-raden en het handhaven van islamitisch recht een inbreuk is op de vrijheid van vrouwen. Zij vinden het vrouwvijandig. Nou, daar kun je best Daar kun je het mee eens zijn. Ik bedoel, gelukkig hebben we hier, voor zover bekend, geen sharia-raden. Ik bedoel, het is religieus recht.
Nou, we hebben in Nederland niet... wel, laatst was al meer in het nieuws... een imam die wel allerlei uitspraken over polygamie deed... en dat ook een hele goede zaak
voor
polygamie.
Ja, maar dat kan, maar ontbindt hij ook huwelijken bijvoorbeeld? Kijk, het tweede wat zij erop tegen heeft... is dat ook in de praktijk die sharia-raden in het nadeel van vrouwen werken... door vrouwen in een staat van huwelijkse gevangenschap te houden. En dat vind ik wel... kijk, ze is bij 15 uur bij die zittingen geweest. Maar mijn kritiek op het boekje zou zijn... dat de conclusies die ze eruit trekt... In geen verhouding staan tot het empirisch materiaal wat ze aandraagt. De conclusies zijn heel groot, schrikbarend. Net zoals je bij de correspondent bang wordt van big data... word je hier bang van de sharia... Maar dat is toch niet echt een goede vergelijking. De angstaanjagende conclusies worden niet echt keihard onderbouwd.
Sjoerd, een deel van haar boek bestaat ook uit een aanval op de mensen... die het niet met haar eens zijn.
De nuttige
idioten. Ja, de multiculturele meelopers, de nuttige ongelovigen, de nuttige idioten. Ja. Je bent je ervan bewust dat zij jou een nuttige idioot vindt... als je zegt wat je net zei?
Ja, natuurlijk. Maar overigens is opmerkelijk... dat het is communistisch jargon, toch? Nuttige idioten.
Ja, dat Lenin.
Dus dat rechtsfilosoof uit Leiden nu in marxistische termen beginnen te praten... vind ik dan ook wel weer interessant.
Ja, je hebt ook wel Thierry Baudet die uit Leiden komt... en het met Poetin eens. Dus die dingen gebeuren allemaal tegenwoordig.
Ja, dat is allemaal natuurlijk een feit.
Links en rechts zijn zo veranderd.
Ja. Maar kijk, ik vind het dus een vrij matig boekje. En die heftige oorlogen, de opinieoorlog die erover is ontstaan... die wijst natuurlijk op iets anders. En dat is gewoon het nog steeds explosieve islamdebat in Nederland.
Waar zijn bijdrage aan leveren?
Waar zijn bijdrage aan leveren? Aan de ene kant. Het boekje eindigt ook met de vraag... aan welke kant staat u? He, dus het is een pamflet, het is een oproep om partij te kiezen. Maar ik vind dat...
Dat wou ik je nou net vragen, Sjoerd.
Ja?
Aan welke kant sta jij?
Als nuttige idioot schaar ik me natuurlijk graag onder andere nuttige idioten. Ik zou zeggen, sharia-raden in Nederland, nee. Maar op dit boek is geen maakt niet hard dat hier nou een levensgevaarlijke bedreiging... voor de westerse cultuur op het punt staat om het gordijn hier dicht te trekken. Dat is gewoon niet aannemelijk.
Maar in Engeland misschien wel. Ze citeert een heleboel aartsbisschoppen van Canterbury en zo... die ook zeggen dat het hartstikke goed is... dat er rechtspraak volgens het islamitisch geloof in Engeland plaatsvindt.
Ja,
dat is toch een stuk opgeschoten vergeleken bij Nederland.
Dat valt wel mee. Ze heeft 3 sharia-raden bezocht, geloof ik. Ze zijn er naar eigen zeggen van sharia zo'n 19. Die schattingen lopen uiteen. Maar één ding waar ze een beetje, wat ik vind dat ze een beetje wegwuift... is die sharia-raden doen ook wel eens het volgende... Veel moslimvrouwen daar worden in steek gelaten door hun man. Die verdwijnt gewoon, vertrekt met de noorderzon... gaat bij een andere vrouw wonen, trouwt. Je mag nogmaals trouwen als man in de islamitische recht. En die vrouw zit daar, die is niet gescheiden... kan ook niet hertrouwen, want ze is nog steeds getrouwd. Stapt dan naar een sharia-raad en wat die soms doen... hoe vaak ze dat doen, weet ik niet, daar zijn ook geen cijfers over... ontbindt dan toch het huwelijk zonder dat die man daarin gekend wordt. Althans, zonder dat die man... aanwezig is, want die is gewoon vertrokken. Er zijn islamitische geleerden die zeggen dat mag niet. De man moet toestemming geven, de man moet er in elk geval bij zijn. Zij onttrekken zich daar soms aan en scheiden die vrouw dan toch. Dat doen ze natuurlijk vanuit een heel conservatief hoeksteen-idee... namelijk loslopende vrouwen zedenverwildering. Een vrouw moet kunnen hertrouwen en weer gewoon voor de kinderen zorgen. Maar desalniettemin, ze bevrijden zo'n vrouw dan wel... uit wat zij noemt huwelijkse gevangenschap.
Sjoerd de Jong besprak de boeken Je hebt wel iets te verbergen over het levensbelang van privacy door Maurits Martijn en Dimitri Tokmetsis en Heilige Identiteiten op weg naar een sharia-staat door Machteld C. Dank je voor je komst, Sjoerd. En jullie ook allemaal nog bedankt trouwens. Dit was Argos. Straks BNL op zaterdag met onder meer aandacht voor het MH17-onderzoek. VVD-Kamerlid Han ten Broeke komt daarover praten. Ik wens u een... heel goed weekend. Volgende week zaterdag tussen 2 en 3 is Argos er weer. En kijk uit voor uw iPhone. Hij houdt u in de gaten.
Huiselijk geweld, alcoholverslaving, verwaarloosde kinderen. Problemen van Poolse migranten worden nauwelijks aangepakt.
Ze werken heel veel uren, ze wonen heel slecht... en in het weekend gaan ze frustratie afreageren door te drinken.
You close the door from the house. You never know what is inside. Who take care of the woman, kids? Nobody.
Maandag om 2 uur in Radio 1 Vandaag. Problemen achter de Poolse voordeur.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Lig ik als tochthond jarenlang trouw voor de deur, kopen ze een ander huis. Dat wordt verbouwen en als je dan toch bezig bent meteen isoleren. Isolatie is in een halve dag geregeld en bespaart jaarlijks honderden euro's. En als je dan ook nog subsidie krijgt, straks word ik als tochthond voorgoed uitgelaten.
Ontdek in een paar stappen wat energiebesparen jou oplevert. Kijk op energiebesparendoenu.nl.
Zijn Baks Music, de grootste muziekwinkel van Nederland. Baks Music. We support your stage.
Heb jij een Boeddha in huis? Wat weet je eigenlijk van het boeddhisme en de Boeddha? Kom alles te weten bij de tentoonstelling De Boeddha. Nu te zien in het Tropenmuseum in Amsterdam.
Iedere dag staan er meer dan 400 specialisten voor je klaar. Kom naar een van onze muziekwinkels of ontmoet ze op baksshop.nl. Baks Music. We support your stage.